Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De preek gaat vanmorgen over Jozef. Best een moeilijk leven had hij, en toch staat er dan geschreven dat de Heere met hem was. Hoe kan dat? We gaan zingen op Psalm 105, de versen 10 en 11. 105, de versen 10 en 11. Wij gaan nu luisteren naar Gods heilige wet, de 10 geboden van de Heere en ook de samenvatting daarvan. En we zingen daarna uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. 130, vers 2. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar voor alles en nog wat gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dat samengevat in het dubbelgebod van de liefde. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Tot u, o Heere, komen wij op deze dag. En we roepen uw naam aan, die naam zo heilig, zo groot en zo goed. En we danken u voor de gelegenheid dat wij in dit land nog een vrije dag hebben op zondag. En dat het een bijzondere dag mag zijn, dat we samen naar de kerk kunnen gaan. Dat we het evangelie mogen horen. Want Heere, De zondag is maar niet een vrije dag alleen. Het is ook een bijzondere dag. We mogen rusten van ons werk. En we mogen ook uitzien naar die grote rustdag die komt. Op zondag mogen we, om zo te zeggen, op de uitkijktoren klimmen. En in de verte zien de rust die overblijft voor het volk van God. Heer, het leven op aarde is niet altijd werken, ontspannen en dan sterven en dan niks meer. Nee, het is werken. Het is ook rusten, maar we gaan naar de eeuwige rust toe. En Heer, mag dat ook bij ons leven? Mag dat niet alleen een geloof zijn dat we belijden, maar ook een geloof dat wij persoonlijk beleven? Dat we ook naar die rust mogen uitzien. En vooral ook dat we naar de Heere van die rust mogen uitzien. Vanmorgen mag het evangelie weer verkondigd worden. De blijde boodschap. En Heere, dan bent u een God die vergeeft. Die ons ziet in onze zonden en onze tekortkomingen, ook van de afgelopen week. Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. En daarom wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Och Heer, we bidden u om die kinderlijke vrezen. Dat we mogen weten dat er vergeving is. Dat we bij dat bloed van Jezus schuilen, wij, onze kinderen, onze kleinkinderen. En dat we zo ook mogen weten. Er is bij hem een plek. Heere, geeft u onder de prediking ook de kracht van de Heilige Geest, tot bekering, voor het eerst of opnieuw. De kracht van vertroosting, bemoediging in moeilijke situaties. We vragen u, Heere, voor alle die met ons meeluisteren. Geef hem genade. In de bijzondere omstandigheden waarin een mens kan verkeren, zeker op hogere leeftijd, eenzaamheid, dingen niet meer kunnen. En Heere, dan komt u deze morgen door middel van de techniek bij ons op onze kamer. Misschien zitten we in de rolstoel, of liggen we op het bed, of zitten we aan de tafel. U komt bij ons en, zoals u eenmaal Johannes op Patmos de hand op de schouder legt en zei: vrees niet, zo doet u het ook bij hen, thuis, maar ook bij ons. Heren, wij bidden u voor de wereld om ons heen, waarin zoveel gebeurt aan pijn, aan verdriet, aan rampen, natuurrampen, aanslagen, waardoor mensen de dood in worden gedreven. O Heere, houd het nooit op. Wat is een mens in zijn haat? Wat kan een mens duivels worden als hij de haat in zijn hart toelaat? Geeft u bekering, o God. We mogen u danken dat de zusters 89 jaar mochten worden. Heere, wat een voorrecht om op die leeftijd te mogen komen, om zo lang gespaard te zijn door u. En Heere, dan is er ook een andere kant van: als we ouder worden, betekent het ook inleveren. Dat we menselijke wijs gesproken de berg afdalen. En dat is moeilijk. Ouder worden is een zegen, maar ook een opgave. Maar als u erbij bent, en als het oog op u mag zijn, o Heere, dan kan het toch goed zijn. Mogen zij zo in de avond van hun leven zien op u, leven met u en zich buigen voor u. We danken u voor broeder dat zijn gebroken enkel goed herstelt. Maar we bidden u of u hem ook volledig wilt herstellen. We bidden voor hem, maar ook voor zijn vrouw, die morgen opnieuw wordt opgenomen voor onderzoek. Heer, er kan veel gebeuren, er kan veel op onze weg komen. Maar we bidden u, o Heere, wilt u een God van verlossingen zijn, een God van uitreddingen, en weest u bij hen, en bij allen die hen lief zijn, die om hen heen staan. We doen voorbeden voor onze koninklijke familie. Nu prinses Christina is overleden. Heere, ontferm u over allen die om haar heen stonden, die haar lief waren. En we bidden u dat heel de familie, ook de komende week, nu er afscheid genomen moet worden, kracht ontvangt van die opperste koning, die zijn troost geeft aan allen die hun lege handen hem voorhouden. We danken u, Heere, dat er in onze universiteitsstad ook veel studenten mogen zijn, en dat de afgelopen week weer de introductie was van de christelijke studentenverenigingen. We bidden u dat onze jonge mensen die gaan studeren en die al bezig zijn te studeren, dat ze bij alle ontwikkelingen op de academie tegelijkertijd ook uw woord beter verstaan, hou vast hebben in dat woord, het gebruiken als een kompas in hun studie en voor het hele leven. Vorm hen zo en vorm ons allen. We vragen uw zegen, Heere, voor alle die iets mogen doen in deze dienst. We denken aan de organist en de koster, de kerkenraad. En ook als we uw woord mogen brengen, Heere, geeft u ons maar de kracht. We zijn allemaal gewone mensen, maar het belieft u om gewone mensen met al hun onvolkomenheden te gebruiken in uw dienst. Hoor ons gebed, alleen om Jezus wil. Amen. We lezen het woord van de Heere, eerst Genesis 39 en dan Genesis 41, de versen 37 tot en met 43. Dus eerst Genesis 39. En ik denk dat de kinderen in de kerk deze geschiedenis ook vast wel eens hebben horen vertellen. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En die bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in het huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik.
en heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen ze Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met me. Maar liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen ze zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat ze de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij me achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Ze liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden: de Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij me achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak: zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf hem al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. En dan nog een stukje uit Genesis 41, 37 tot 43. Daar heeft Jozef dan zijn plan om de hongersnood die komen zou te overwinnen aan de koning voorgelegd. Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef: zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu ter inleiding op de prediking zingen op Psalm 73, de versen 1 en 13. En intussen krijgt u gelegenheid om uw gave te geven.
We beantwoorden de prediking, gemeente, met het zingen van Psalm 21, de versen 3 en 4. Dus Psalm 21, de versen 3 en 4 na de prediking. En de kerntekst voor de prediking in deze dienst vinden we in Genesis 39, daarvan vers 21. 39 vers 21. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. Gemeente, Genesis 39 is een heel bekend hoofdstuk. Voor de kinderen, ook toen wij vroeger op school zaten, een heel spannend hoofdstuk. Maar als je wat ouder wordt en je leest het, is het ook een heel donker hoofdstuk. Wat een bittere ellende. Wat kan een mens al niet meemaken in dit leven? Ook al dien je de Heere en al ga je in zijn weg, de ene tegenslag kan de andere zomaar opvolgen. Wanneer je dit leest, dan voel je de pijn van deze jonge jongen. Wat een lange lijdensweg. En dan staat er, en God was met Jozef. Nou, als het Gods woord niet was, zou je zeggen, is dat een grapje? Wil er iemand met hem spotten? Als je zoveel doormaakt, dan kan het toch niet? En toch staat het er. En het is voor 100% waar. Dat God met mij is, kan ik niet altijd aflezen uit de uiterlijke omstandigheden. Wanneer het mij heel goed gaat en alles lukt, wil dat nog niet altijd zeggen dat God met mij is. Maar ook andersom. Wanneer ik van de ene ellende in de andere rol, wil dat nog niet altijd zeggen dat God mij verlaten heeft. God heeft een plan met Jozef. Hij zal onderkoning worden in Egypte en zo het geslacht van Jacob in leven houden. Maar daar is Satan niet blij mee. Hij probeert wat te dwarsbomen en hij gebruikt allerlei listen. Maar al die moeilijke dingen van Satan buigt God om in zijn plan en maakt ze bruikbaar. Satan vuurt pijlen af om Jozef het geloof in God te doen vergeten. Maar God maakt al die pijlen tot een instrument waardoor Jozef geschikt wordt, gelouterd wordt. We hebben gezongen op Psalm 105, waarin staat dat Jozef zo gelouterd werd. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En als u daar een plaatje bij wilt hebben, een voorbeeld, dan kan Genesis 39 daartoe dienen. Doch de Heere was met Jozef, dat is het thema. Drie dingen. Ten eerste, dat was onzichtbaar voor Jozef zelf. Ten tweede, dat werd opgemerkt door zijn omgeving. Ten derde, dat werd getoond in zijn verhoging. Doch de Heere was met Jozef. Onzichtbaar voor Jozef, opgemerkt door zijn omgeving en getoond in zijn verhoging. Gemeente, dat de Heere met ons is, dat zien we niet altijd. Zeker niet wanneer het donker wordt en het stormt in ons leven. Ook Jozef zal zich dat niet zozeer bewust zijn geweest. Het was een lijdensweg. Je eigen broers gooien je in de put en die verkopen je naar Egypte. En daarbij eertijds een vrije zoon van een welgestelde boer. En dan kom je er op de slavenmarkt terecht. Dan word je daar gekeurd als een slaaf. Waar is God? Dat zal Jozef gedacht hebben. Wat werd het donker in zijn leven toen er op zekere moment een man kwam en die zei, ik wil die slaaf wel kopen. Daar ging die heen. Het hoofd gebogen. Zijn jonge leven is voorbij.
Een jonge jongen van 17 jaar ongeveer. Er zitten mensen van 17 jaar hier in de kerk. Heb je het leven nog voor je? En dan moet je plotseling slaaf worden. En dan het ergste van alles, je eigen familie die het je aandoet. Je ziet overvallen ergens en gekidnapt. Je eigen familie doet het je aan. De duisternis werd ietsje lichter toen hij in het huis van Potifar kwam. Hij kreeg daar een bijzondere positie. Hij werd hoofdslaaf over het huis met een grote vrijheid. Hij mocht alles regelen. En toen zou hij gezongen kunnen hebben met Psalm 40. Ik ben wel ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Dat als het een beetje goed gaat, dan denk je, ja, de Heere is me toch niet vergeten. En zo mag je daar een paar jaar in zekere vrijheid dienen. En dan is al zo'n jaar of 20 zijn geweest. Dan komt er die verzoeking van Potifars vrouw. Ze wil met die knappe Jozef naar bed. Nu zijn er sommigen die menen dat Potifar een eunuch was. Een gesnedene. Omdat zo'n dienaar aan het hof geen gevaar mocht zijn voor de koningin. Als dat zo is, dan kon hij dus geen normale omgang met zijn vrouw hebben. En dan hadden zulke getrouwde vrouwen een zwaar leven. Ze waren officieel getrouwd, ze waren opgetuigd als de vrouw van, maar ze waren ook eenzaam. Nu lasten zulke vrouwen in die tijd dat heel praktisch op. Er waren slaven genoeg in huis en die man was vaak weg. Ze lieten een oog vallen op een van de slaven. Dat was in die tijd heel gewoon. Alleen, het moest niet in het openbaar bekend worden, want dat kon niet. Dan verloor die heer zijn aanzien. Maar als het een beetje stiekem gebeurde, dan kraaide er geen haan naar. Van haaruit bekeken was het dus niet zo vreemd dat ze haar aanzoek deed aan Jozef. Maar Jozef weigert. Hij wil leven naar andere normen. Dat was niet zo makkelijk. Jongen van 20 jaar die ook niet van steen was, die ook zijn eigen gevoelens had in zijn eenzaamheid. Wat een strijd gaf dat. Maar hij wilde dat niet. Ten eerste, omdat hij in Gods weg wilde gaan. Merkwaardig, hij is God niet kwijt. Hij is ook de geboden van God niet kwijt. Hij wil niet zondigen tegen God, dat zegt hij duidelijk. En ten tweede, hij denkt ook aan zijn medemens. Die Potifar heeft hem een geweldig vertrouwen geschonken. En zou hij nu zo laag zijn om achter de rug van zijn heer om zijn heer te bedriegen? Wat een moedig getuigenis. Jongen van 20 jaar. Zitten hier 20-jarige jongens en meisjes. En er wordt voorgesteld wat heel gewoon was in die wereld. Zoals vandaag dingen heel gewoon zijn. Behalve voor Gods woord. En dat dan zo'n jongen zegt. Ik wil God gehoorzamen. Nou, u kent de geschiedenis. Op zekere dag trekt ze hem bij zich in bed. Maar hij rukt zich los, hij laat zijn mantel achter. En dan begint de ellende pas goed. Als de vermoorde onschuld schreeuwt ze moord en brand. En al het personeel komt erbij. Hij wilde me aanranden. Mij, de vrouw van zijn meester, heb je het ooit gehoord? En als Potifar thuis komt, ja, dan is hij woedend. Hij mocht Jozef, maar hij kan zijn eer niet verliezen. Hij kan niet in het bijzijn van al die mensen zeggen, nou, het zal wel meevallen. Hij kende natuurlijk zijn vrouw wel. Ja, zo is het vaak in de wereld. Als iets in het geniep gebeurt, dan is er niks aan de hand. Maar als iedereen erbij betrokken wordt, en Potifar kan niet anders doen dan hem in de gevangenis zetten. En dan gaat Jozef. Dan ga je met je goede gedrag. Dan ga je met je geloof. Dan ga je als jongere die de weg van de Heere probeert te gaan, ga je opnieuw het donker in. Heere, ik wilde toch in uw weg gaan. Waar bent u nou? Er zijn mensen die in het dagelijkse leven ook zoiets meemaken. Door eigen familie misschien tekort gedaan, ten onrechte beschuldigd van iets, geen recht gevonden, als misdadiger aangekeken, en de boosdoener gaat vrij uit. Dan zou je toch wanhopig worden. Wie kan dan nog blijven geloven dat de Heere zorgt?
Het kan ook gebeuren dat het niet zozeer onrecht is, maar dat de ene golf van ellende na de ander over je heen komt. De ene ziekte na de andere. Je gaat weer voor onderzoek, je gaat weer voor een uitslag. Nee, het is toch niet goed. Moeilijkheden op het werk, problemen bij de kinderen. Mogelijk zijn er wel hier in de kerk of bij de kerkradio die zo'n donkere periode meemaken. Die soms uitroepen, Heere, ik weet het niet meer. U hebt het gezegd, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld, maar ik zie het niet. Het is zo donker. Waar bent u? Hebt u me verlaten? Hebt u mijn gezin verlaten? En toch was God met hem. En vreemd zijn omgeving, die merkte dat eerder dan Jozef zelf. In de eerste plaats Potifar. Toen Potifar die jongen zag staan op de slavenmarkt, toen heeft hij niet alleen naar zijn spieren gekeken. Een slaaf werd net als een koe op de veemarkt, die werd een beetje gekneed. Ziet hij er goed uit, heeft hij vlees op de botten. Potifar heeft nog wat anders gezien, wat hij niet onder woorden kon brengen. Hij heeft iets gezien van een geheim bij deze jongen. En toen hij eenmaal aan het werk was, toen zag hij dat Jozefs werk gezegend werd, dat hij op hem aankon, dat hij toch anders was dan de anderen. Hij kreeg steeds meer achting voor die jongen. In zijn ogen had hij iets wat anderen niet hadden. En daarom stelde hij hem aan als hoofd van de slaven. Nee, Jozef had geen gelegenheid om te gaan preken, om te zeggen, hoor eens, ik geloof in God en ik... Zo'n slaaf had zijn mond te houden. Maar ook als je je mond moet houden. En je werkt gewoon en mensen kunnen dan iets zien in de manier waarop je werkt. Waarop je bezig bent, waarop je met anderen omgaat. Dat je toch diepere diepten hebt dan de oppervlakkige mens die alleen leeft voor het genot. En daarom stelt Potifar hem aan als de eerstverantwoordelijke onder hem. En merkwaardig, toen Potifar hem naar de gevangenis moest sturen, ging hij naar de koninklijke gevangenis. Was dat omdat hij behoorde bij het personeel van die hooggeplaatste Potifar? Of was er nog wat anders aan de hand? Misschien dat Potifar ook zeggenschap had in die koninklijke gevangenis. En dat hij zo, terwijl hij boos naar buiten was, Jozef nog een plekje gaf waar het beter was dan in een andere gevangenis. In de gevangenis gebeurt het opnieuw. Jozef begint niet te zingen zoals later Paulus en Silas. Jozef moet net als de ander met gebogen hoofd er in die gevangenis zitten en zijn werk doen. En de overste van de gevangenis die ziet wat in Jozef. Die ziet er een geheim. Hij is te vertrouwen, je kunt op hem aan, die jongen heeft iets. En daarom stelt hij hem aan als hoofd over de andere gevangenen.
Merkwaardig de omgeving als ze Jozef zien. Hij loopt niet met een groot bord op zijn rug of op zijn buik. Ik geloof in God. Maar als ze hem zien, dan worden ze gefixeerd door iets wat Jozef heeft. Vroeger was het de uitdrukking, hij of zij loopt met de lantaarn, met de lamp op de rug. Tegenwoordig wordt die uitdrukking niet meer zo gebruikt, maar daarmee wilde men aanduiden, je komt soms mensen tegen die voor het gevoel van de omgeving de Heere zoeken en hem dienen. Je ziet dat in de manier waarop ze praten over God, waarop ze omgaan met de medemensen. Maar voor zichzelf zitten ze in het donker, zeggen ze, ik weet het niet, ik durf het niet te geloven dat ik een kind van God ben. En anderen die in hun omgeving waren, die werden soms getroost door hen. Ze lopen met een lamp op de rug. Nou, zo loopt Jozef in zekere zin op een andere manier met een lamp op de rug. Hij zelf zit in het donker. Waar is God? En de mensen om hem heen, die zeggen, daar woont wat in het leven van deze Jozef. Er staan mooie woorden in deze tekst. Hij wende zijn goede tierenheid tot hem. Gods goede tierenheid, dat is zijn trouw, zijn liefde. En die wende hij naar Jozef. Je zou kunnen zeggen, net als een schijnwerper, die schijnwerper van goede tierenheid, die wendt God naar Jozef. Hij wordt beschenen door hoger licht, door de trouw van God. En de omgeving ziet het, al kunnen ze het niet verklaren, omdat ze niet geloven. En Jozef is er blind voor. God kan zijn goede tierenheid naar ons toewenden, maar dat wij alleen maar duisternis zien. Hij wendde zijn goede tierenheid tot hem. Nee, die gevangenis, dat was geen belemmering voor God om toch met Jozef te zijn. Je zou kunnen zeggen, als je zo in donker zit, God is daar bij mensen waar het leuk is, waar het aardig is, waar het succesvol is, waar genezing is. God is toch niet in die donkere gevangenis, maar ook in die donkere gevangenis wende God zijn goede tierenheid naar Jozef. Want Jozef is daar met een goed geweten. Jozef is niet zonder zonde, maar hij is daar met een goed geweten. Toen Paulus en Silas in de binnenste kerker in de gevangenis van Filippi lagen, gegeeseld en uitgeput, was de Heere ook bij hen. Nou, eerst zagen ze dat ook niet. Later hebben ze er iets van gevoeld, zodat ze gingen zingen in die donkere gevangenis. Dat kan ook gebeuren, hè? Dat je momenten hebt dat het zo donker is in je leven, en dat er toch psalmen worden gegeven in de nacht, psalmen in je mond. God is niet alleen met mensen bij wie het allemaal goed gaat. God kan ook zijn op de intensieve zorg in het ziekenhuis, waar de patiënt in coma ligt. De familie eromheen, met bange voorgevoelens. God kan zijn goede tierenheid ook daar naar ons toe wenden. Maar meestal zie ik daar niets van en zo leeft Jozef verder. Hoeveel kan een mens dragen? Hoeveel kunnen menselijke schouders dragen? Hoeveel kunnen jonge schouders dragen? En dan komt er weer een beetje hoop. Wanneer hij de dromen van de schenker en de bakker heeft uitgelegd. En de schenker komt er levend af. Dan ziet Jozef iets van een mogelijkheid. Meneer, als u nou weer schenker bent bij Farao, vertel hem alsjeblieft. Vertel hem alsjeblieft hoe ellendig ik eraan toe ben. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als je gelooft, dan kun je alles verdragen. Soms, maar soms ook niet. Als ik lees wat hij zegt in Genesis 40, vers 14 en 15. Hij ligt een tipje van de sluier op hoe hij zich voelt. Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan. En vertel over mij aan de farao. En maak dat ik uit dit huis kom, want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten, deze kerker. In de Statenvertaling staat deze kuil. Het was geen pretje, ook al was je dan hoofd, gevangene. Het was geen Bijlmer Baaijes die intussen al niet meer bestaat. Maar die symbool is voor het gevangeniswezen in Nederland, nee, het was ellende. Nou wordt het toch wel eens tijd dat God die jongen verhoort. Hij krijgt weer een dreun. Opnieuw wordt zijn vertrouwen in mensen beschaamd, want die schenker is vrij en Jozef wordt vergeten. En heel die smeekbeden van Jozef, och, wie denkt er nog aan Jozef als je zelf uit de gevangenis bent, dan ben je toch vrij. En nog 2 volle jaren blijft hij daar zitten. Gemeente, stel nou eens voor dat u zelf op de leeftijd van 30 jaar dat moest meemaken. Wat zou er dan met je geloof gebeuren? En in die donkerte, Satan is de vorst van de duisternis, dan komt de Satan op je af. Waar is God nou? Je gelooft toch in God? Je was toch zo vroom dat je die vrouw van Potifar afwees? Want je wilde God niet teleurstellen. Waar is die God van jou nou? En zo zit Jozef nog 2 jaar in het donker tot hij ongeveer 30 jaar is. De mooiste jaren van zijn leven, van 20 tot 30, zijn heen gegaan. Waar is God? En de Heere was met hem. Want kijk u eens, gemeente, hoe de draden samenkomen. Hoe Jozefs weg naar het paleis wordt geleid. We kunnen dus op 2 manieren tegen die geschiedenis aankijken. Van benedenuit, hoe Jozef het beleeft, en van bovenuit. De draden komen samen. Hij komt bij Potifar. Wonderlijk. Hij komt in de koninklijke gevangenis. Merkwaardig. Die schenker die weer aan het hof komt, hoort dat Jozef dromen kan uitleggen. En op den duur, dan komt Jozef waar hij wezen moet. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Gemeente, is dat mijn leven? Mag het van mij gezegd worden dat ik de Heere vrees? Ben ik om zo te zeggen in Gods weg? Net zoals Jozef in Gods weg was, ook als jonge mensen. Nee, ik vraag je niet of je zonder zonde bent. Nogmaals, Jozef was ook niet zonder zonde. Maar is er iets van dat andere leven, van die andere begeerte in mij gekomen? De broers van Jozef waren op dat moment niet in Gods weg. Ze hadden dezelfde opvoeding gehad. Je kan allemaal dezelfde opvoeding hebben in hetzelfde gezin, in dezelfde kerk. En je kunt het allemaal achter je laten. In strijd daarmee handelen. Die jongens waren op dat moment niet in Gods weg. Om nog maar te zwijgen van de vrouw van Potifar. Als ik niet in Gods weg ben, geldt dan die tekst voor mij? Nee. Dan is de Heere niet met mij. Ook al gaat de weg nog zo voorspoedig. Want die jongens hadden geen centje pijn. Ze hadden een broer verkocht naar Egypte. En die oude vader Jacob, ze hadden een bokje geslacht en dat kleed van Jozef een beetje met bloed gedaan. En pa, Jozef is opgegeten door een wild dier. Geen centje pijn. Maar er knaagde wel wat. Hun geweten sprak wel. Dat blijkt later wel, als Jozef zich bekend maakt. Je kan niet in Gods weg zijn, maar als je daarmee niet in de schuld komt, dan blijf je geweten toch knagen. En dat is erg. En de vrouw van Potifar, ha, ze was Jozef gelijk vergeten. En er waren genoeg andere knappe slaven in dat mooie huis waar ze mee aanpapte. Maar God was niet met haar. God wendde zijn goede tierrijk niet naar haar. Al was het verschil op dit moment niet te zien. Want het lijkt wel of het onrecht hier beloond wordt. De jongens gaan vrij uit. De vrouw van Potifar die krijgt gelijk en Jozef gaat de gevangenis in. Heren, hoe zit het? Mogelijk hebt u ook situaties in uw leven dat u zegt, hoe zit het eigenlijk? Maar het verschil komt uiteindelijk wel aan het licht. Vroeg of laat.
Gemeente, ik vraag niet of u in het donker zit of dat het u allemaal goed gaat. Bent u, ben ik, ben jij in Gods weg.
De weg die de Heere wijst. De weg achter hem aan. Want alleen dan komt ook de verhoging op Gods tijd. U kent de geschiedenis. De farao droomt. En al die wijzen van Egypte kunnen er geen touw aan vastknopen. Ze weten niet hoe ze het moeten uitleggen. En dan zegt die schenker, hey. En dan komt hij met het verhaal op de proppen. Ja, ik heb een man bij me gehad in de gevangenis, Jozef. En die kon dromen uitleggen. Het is allemaal uitgekomen. En dan wordt Jozef gewassen en aangekleed. Mooie linnen klederen. En dan komt hij het paleis binnen. Gods weg naar het paleis. En als hij alles heeft uitgelegd. Dan gaat farao hem verhogen tot onderkoning van Egypte. Hij krijgt een mooi linnen kleed aan, een ring aan zijn hand. En waarvoor diende die ring? Dat was maar niet gewoon een sieraad, maar een soort zegelring. Dat betekende een bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten. En een gouden band om zich heen. En als je dan leest in Genesis 41 wat er gebeurt als Jozef voorbij komt in een mooie wagen dat al de mensen moeten knielen. Wat een eer! Is dat diezelfde jongen die de kuil in ging, die achter de kamelen aanliep, die op de slavenmarkt van Potifar stond, die bedrogen werd, die in de gevangenis werd gegooid? Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar zeggen de kinderen dan, wat een mooi verhaal, hè? Uiteindelijk zal het recht zegen vieren. Maar het is niet alleen een mooi verhaal, deze geschiedenis is ook een profetie. Een profetie van wat eeuwen later zou gebeuren. Het wijst heen naar de Heere Jezus. Hij is ook gevangen genomen, hij die in Gods weg ging. Die echt zonder zonde was, dat kunnen we van Jozef niet zeggen, maar van Jezus wel, zonder zonde. Hij is nog in een diepere gevangenis geweest. De 3-urige duisternis aan het kruis was eigenlijk de nederdaling ter hel. Hij werd in de duisternis gestopt. Om mijn zonden, om mijn overtredingen. Mensen konden hem straffeloos plagen. En ze gooiden hem uit Jeruzalem vandaan, weg met hem. Uiteindelijk is hij verhoogd aan Gods rechterhand, de meerdere Jozef. En nu heeft hij Gods nabijheid verdiend. Voor Jozef, voor u, voor jou, voor mij, als ik in Gods weg ga. Om Christus wil mag ik weten dat God me in de diepste duisternis niet verlaat. De zekerheid daarvan ligt op Golgotha. Het is ook een belofte en profetie hoe het zal gaan met alle die de Heere lief hebben. God is met hen. Ook al zien ze het niet altijd, maar ze worden verhoogd. Soms in dit leven al. Dat ik in mijn recht word hersteld. Dat mensen mij excuses maken. Dat ik in mijn positie word hersteld. Of dat er na een tijd van ziekte en moeilijkheden een periode van verademing aanbreekt. Waarin ik weer op adem kan komen. In ieder geval gebeurt het door de dood heen. Denk eens aan de martelaren die veel leden en die in de gevangenis bezwijken. Denk aan christenen die vanwege het geloof in de gevangenis zitten, ja. Moet je dat geloof komen? Moet je zeggen, Jezus is mijn verlosser en de overheid gooit je in de gevangenis en je komt er niet meer uit. Wat moet je met zo'n geloof? Maar we kijken verder. Zij worden verhoogd. Ook mensen die door een periode van ziekte heen niet meer beter worden. Ze bezwijken. Maar wie in Gods weg is, die wordt verhoogd. We zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heel lief gehad. En waar blijven dan degenen die het onrecht tegen mij hebben begaan? Wanneer ze zich niet bekeren, dan zullen zij van hun tronen worden afgetrokken. Mensen die zonder God gaan, en dat kunnen we ontzettend voorspoedig zijn in dit deel van de wereld. Wat een welvaart. Maar als ik niet in Gods weg ga, dan wordt alles me ontnomen. En wat blijft er over? Duisternis. Eeuwige duisternis. Maar om dat nu te geloven als je in het donker zit. Als het jonger in de kerk zit. Dat je zegt, het is allemaal, alles wat ik doe, dat breekt me bij de handen af. En de mensen willen me niet en ze mogen me niet. Toch staat dit in de Bijbel beschreven. Voor mensen zoals jij bent, zoals u bent. Satan wil je dan laten geloven, jongen. Hou nou maar op met dat geloof. Want het is wel duidelijk dat je met God niet verder komt. En o wee, als je dat gelooft, wat Satan zegt. Deze tekst klinkt nu opdat ik de moed niet verlies. Opdat ik op zal staan en ondanks alles zal zeggen en toch. Eeuwen later zat er een jonge jongen, ergens in Israël. Alles was donker. Het volk werd onderdrukt. Die God die ooit zijn verbond met het volk had opgericht, die leek afwezig te zijn. Het was donker in Israël. De buitenlandse troepen, die namen alles weg, al het koren op het land. En die jongen zat ergens bij een wijnpersbak en toen kwam er een engel. En wat zei die engel? Die ging niet zeggen, ja jongen, het is wat donker, maar de Heere is met u. Gij strijdbare held. En door dat woord, u begrijpt wel dat ik het over Gideon heb, door dat woord kreeg Gideon nieuwe moed. En die werd gebruikt om de weg van de Heere te gaan. De Heere is met u. Ook al is het nu nog donker. Houd aan hem vast. En zeg tegen de vorst van de duisternis die u toefluistert dat God er niet is. Ga weg, Satan. Want Jezus Christus is voor mij in de duisternis geweest en heeft voor mij het licht verworven. Amen.
Laten wij samen danken en bidden. Grote God in de hemel, liefdevolle Vader, die uw kinderen niet uit het oog verliest, ook niet als zij een weg gaan die in strijd lijkt te zijn met uw beloften, als mensen zich van hen ontdoen, of als ziekten en tegenslagen hen teisteren. Heren, we danken u voor uw woord. Dat Genesis 39 het ons ook als het ware toeroept. En toch was God Jozef niet uit het oog verloren. Hij bewaarde hem. En mag dat ook onze troost zijn, Heren, in zo'n moeilijke periode, dat u mij niet uit het oog verliest, mijn kind niet, mijn ouders niet, mijn broers en zusters niet. U weet welke situatie wij voor ogen hebben. Misschien mijn man, mijn vrouw, een donkere periode. En Heren, wij weten niet als mensen hoe het moet gaan. Maar we leggen de hand op uw belofte en zeggen: Heere, geeft u moed en kracht om toch te blijven geloven
dat u ons kent. Bewaar ons, Heere, voor een leven zonder u. Voor een leven waarin we makkelijk successen boeken, ten koste van mijn geloof, van de geboden van de Heere. Want dat is zo veelbelovend, maar op termijn levert het alleen maar verlies op. Heere, mag dit woord doorwerken door uw Heilige Geest. Wilt u den wendige leermeester zijn, o Heilige Geest, als we nu de kerk uitgaan? En mag dit woord zo door u worden toegepast, opdat er bemoediging uitkomt en nieuw leven geboren wordt. Hoor ons gebed, Heere. En we bidden u of u ons vanmiddag allen ook weer opnieuw wilt samenbrengen onder uw geopende woord. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 118, het derde vers. 118 vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden. Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.